Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 2. Meeuwis Veldhoen keek zijn fuiken na. Hij zat in zijn schuurtje en tuurde bezorgd naar een groot gat in een van zijn beste fuiken. Hoe kwam dat gat er nu weer in? Zeker ergens achter blijven haken. Met het lichten van die fuik, dacht Meeuwis. Hij zocht eens in zijn broekzak en vond zijn tabaksdoos. Tussen zijn grove, verweerde vingers nam hij een pluk tabak en stopte dat achter zijn bruine kiezen. Al was Meeuwis dan al achter in de 50, hij had nog bijna een compleet gebed. Hij miste maar 2 kiezen. 1 was er door een ongeluk kwijtgeraakt. En aan de andere had hij pijn gehad. Die had hij zelf getrokken. Nee, niet met een nijptang, dat gaat niet. Hij had een stevig stuk ijzergaren om de kies gebonden en het andere einde aan de grendel van het schuurtje. Hij had zich schoor gezet tegen de werkbank. En de buurjongen had voor hem met geweld de schuurdeur opengegooid. Hij was in 1 keer de kies kwijtgeraakt. Maar mensen nog een toe, het had wel pijn gedaan. In plaats van 1 had hij op dat moment wel 5 buurjongens gezien. Als je dat overkomt, ben je bijna buiten Westen. Dat weet iedereen. De andere kies was een ongeluk. Hij was met zijn boot op het water en in zijn boot gestruikeld en met zijn gezicht op een roeidoft gevallen. Dat was ook hard aangekomen, want hij bloedde als een rund en de losse kies was in het water van de Oude Maas verdwenen. Maar de rest had hij nog. Ze waren allemaal wel wat bruin geworden van het tabaksap. Maar het is bekend dat iemand die trouw pruimt lang zijn tanden aan kiezen mag houden. Pruimensap schijnt goed voor dat maalwerk te zijn. Meeuwis kauwde maar weer eens flink op zijn pruim en praktiseerde hoe hij dat grote gat in zijn fuik nu het best weer dicht zou krijgen. Meeuwis Veldhoen was een vrijgezel, nooit getrouwd geweest. Zijn vader en moeder waren al lang uit de tijd. En zijn enige zus was getrouwd met een boerenknecht die op het vuurbaken woonde. En dat is nogal een eindje uit de Rekenken. Een beste meid, die Seitje, daar niet van. En Henk Bestebreur, zijn zwager, was ook een goede kerel. En een enkele keer kwamen ze ook wel met hun 3 bangels van jongens. Maar verder deed Meeuwis alles alleen. Hij stroopte wat in de rivier en werkte wat bij de boeren en hij had verder niet veel behoeften. Dus dat loopt al gauw. Voor zijn vis had hij altijd vaste afnemers en verder moest hij zorgen dat hij niet gesnapt werd. Als ze je grepen, zat je zo in dort. En al gauw voor een paar maanden. En dat lustte Meeuwis niet. Maar kijk, zo'n groot gat in een fuik, dat is een begrotelijke zaak. Fuiken zijn durabele, dure dingen. Ze kosten pegulanten. En die had Meeuwis niet te veel. Bovendien, hoeveel vis moest je niet vangen voor je zo'n nieuwe fuik er weer uit had? Meeuwis was wel niet zo'n groot econoom, maar dat wist hij best. Meeuwis leefde een beetje eenzelvig. Vrienden had hij niet. Alleen een kennis. Die kennis heette Thijs Liesveld, de zoon van de wagenmaker. Als schooljongen kwam hij al bij Meeuwis. En nu hij groter werd, kwam hij toch nog. Dat kon van alle jongens niet gezegd worden. Jazeker. Die Thijs Liesveld was een jongen die de oude vriendschap aanhield. Hij kwam elke week zeker 2 tot 3 maal en hield Meeuwis dan gezelschap. Hij dronk zwarte koffie uit het keteltje boven de haard en bracht zo nu en dan zelfs een zakje pruimtebak mee. Hij ging nooit mee met de boot 's nachts. Nee, dat niet. Wel nam hij nu en dan een paar vestjes mee voor moeder Willemijn. Meeuwels wilde er nooit wat voor hebben. Soms bakten ze samen een paar vestjes in de koekenpan en aten die 's avonds op. Nee, Thijs was een aardige jongen en zei niet veel. Hij repareerde wel eens iets aan de boot of aan het huisje. Och, een wagenmaker is een halve timmerman. Op een avond had hij gevraagd of hij op de bedsteedeur een figuurtje mocht uitsnijden. Ga je gang, had Meeuwis gebromd. De andere week prijkte op de bedsteedeur een uitgesneden ves. Meeuwis had het kunstwerk zwijgend bekeken en toen gezegd: prachtig. Thijs had gelachen en gezegd: jij vangt ze, ik snij ze uit. Meeuwis Veldhoen had er wel niet veel verstand van, maar hij begreep wel dat zijn jonge vriend Thijs een vakman was. Meeuwis lekte eens langs zijn grote ruige snor, die zijn bovenlip sierde. De snor was vroeger zwart geweest, maar nu had zijn snor een gespekkelde grijze kleur. Bovendien had in het midden het tabaksap een bruine vlek doen ontstaan. Die snor knipte Meeuwis zo nu en dan eens bij, met de schaar. Want anders kwamen de haren in je mond en dat was wel lastig met het eten en drinken. Meeuwis ging op zoek naar een geolied touw aan een grote maasnaald. Dat gat in die fuik moest dicht, anders kon hij ze niet meer gebruiken. Het was anders zonde van zo'n bijna nog nieuwe fuik. Vannacht zette hij zijn fuiken niet, want het was zaterdag. En hoewel Meeuwis nu niet direct bij de vromen behoorde, vond hij het niet juist om zijn fuiken te zetten op zaterdagavond. Dan moest hij ze zondag slechten en daar begon Meeuwis niet aan. De eerstvolgende keer zou maandagavond zijn. Hij stroopte al toen zijn oude moeder nog leefde. En dat goede mens had toen al bezwaar tegen zijn visvangsten. En zeker op tijden dat de zondag ermee gemoeid was. En daarom liet Meeuwis dat dan ook. Pleun Bijl had hem nooit te pakken gekregen. En de veldwachter evenmin. Ze hadden het dikwijls genoeg geprobeerd. Maar op zaterdag en zondag nooit. Ook zij wisten dat Meeuwis Veldhoen nooit op het stroperspad zou gaan op zondag. Maar nu was het zaterdagavond en Meeuwis mocht zijn fuik dus wel repareren. Straks ging hij nog even naar de barbier. Die was toch tot 10 uur in de weer. En hij moest nog even een lapje spek bij de slager halen. Je wilt toch ook wel eens wat anders in de pot hebben dan alleen maar vis. Het werd toch al donker. De dagen werden langer, maar om 7 uur moest de lamp op. Meeuwis stak dan ook de koperen petroleumlamp aan en ging naar buiten om de blinden te sluiten. Terwijl hij naar de deur ging, pookte hij ook nog even in de kachel. Vooral 's avonds was het nog knap koud, vond Meeuwis. Hij schoot in zijn klompen en liep naar de voorkant van zijn huisje en sloot de blinden. Hij keek nog even naar de lucht. Het zou morgen weer goed weer zijn. Meeuwis zag het aan de strakke lucht en voelde het aan de hoge wind. Als je om deze tijd in het voorjaar een hoge wind hebt, dan is het vast droog weer. Alleen die wind maakt het een beetje schraal. Het zou anders goed weer geweest zijn om een visje te vangen. De paling wil wel lopen met dit weer. Van de dijk kwam een jonge, lenige figuur omlaag. En Meeuwis herkende in de schemering zijn jonge vriend Thijs Liesveld. Doe je nu de blinden al dicht, Meeuwis? Informeerde hij. Ja, jongen, ik heb nog een karweitje aan een fuik en heb net de lamp opgestoken. Kom je me opzoeken? Ik vind het best, maar ik moet vanavond nog naar de barbier. en ik moet ook nog een stukje spek halen. De magere Thijs lachte en zei, ik kom ook niet de hele avond, Meeuwis. Je hebt toch zeker nog wel een bakje koffie voor me, of niet? Koffie? Heb ik gelukkig altijd. Kom maar binnen, mijn jong. Als je soms trek hebt in een visje, kan ik daar ook nog wel voor zorgen. Vanavond maar geen vis, Meeuwis. Aan een bak koffie heb ik genoeg. Zo je wilt. Kom, we gaan naar binnen. Ik moet nog aan het werk. Want ik heb heel de week bij de boer gewerkt. Met dit weer is het werk genoeg aan de winkel. Meeuwis ging gevolgd door Thijs het huisje onderaan de dijk binnen. Meeuwis viste uit de kast een paar ronde boerenkommen en schoot toen met een vaat naar de kachel, want het begon net de koffiepot over te koken. Ik heb die kachel nog niet zo lang, dat weet je, en ik kan maar niet aan dat ding wennen. Met de haard had je dat niet. Thijs bekeek belangstellend de kachel. Hoe lang heb je die kachel nu alweer, Meeuwis? Vroeg hij. 2 maanden. Ik heb het apparaat bij de lorreboer gekocht. De smet heeft er een pijpje bij gemaakt. En het ding brandt wel goed. Beter dan de haard, zou ik zo zeggen. Alles kookt anders wel gauw over. Daar moet ik nog steeds aan wennen. Inmiddels had Meeuwis de kommen volgeschonken en de oude aan de jonge man dronken, genietend van de zwarte koffie. Tess, toch nog wel een goede kachel, merkte Thijs nog even op. Je zou zo zeggen, waarom doen de mensen zo'n kachel weg? Meeuwis haalde zijn schouders op. Je weet toch hoe de mensen zijn, Thijs. Misschien beviel die kachel niet. Er zijn een hoop lui die niet weten hoe ze met zo'n nieuwmodische kachel moeten omgaan. Niet dat ik er veel verstand van heb, maar het loopt best en ik zou dat ding toch niet meer willen missen. Er zit anders niet veel versiering aan, Meeuwis, vond Thijs. Ja, de burgemeester heeft een prachtkachel vol rode roosjes, dat weet ik wel. Maar die zal ook wel een slordige duit hebben gekost. Je kunt zeker geen vis in het ijzerwerk uitsnijden, Thijs, dacht Meeuwis hardop. Nee, dat kan ik alleen maar in hout. Ik zou niet weten hoe ik ijzer dat zou moeten bewerken. Dat kun je beter aan Pieter Smet vragen. Die zal er ook geen raad mee weten, denk ik, zei Thijs lachend. Nu je toch bent, Thijs. Ik heb vanavond gemerkt dat een van de blinden er niet best aan toe is. Er zou een nieuwe plank in moeten. Zou jij er volgende week voor kunnen zorgen? Vroeg de stroper. Dinsdagavond zal wel lukken, zei Thijs. Als ik straks wegga, zal ik even aan de blinden voelen. Dan heb ik het mankement zo te pakken en weet ik wat ik ermee mee moet brengen. Ga je al zo gauw weg? Zei Meeuwis teleurgesteld. Morgen vroeg hoef je er toch niet uit, want dan is het toch zondag. Dat weet ik, Meeuwis. Maar misschien komt vanavond mijn kameraad, Bas van der Grient, nog naar het wagenmakershuis. Hij is nooit vroeg, want hij heeft altijd veel werk op de boerderij. O ja, Bas van der Grient is je kameraad. Een boerenzoon nog wel. Vindt vader van der Graaf dat goed, van der Grient dat goed? Vroeg Meeuwis. Waarom niet? Vroeg Thijs verwonderd. Meeuwis Veldhoen zocht naar zijn tabaksdoos en nam een nieuwe pruim. Meestal, Thijs, zijn de boeren niet zo blij als hun zonen omgang hebben met mindere mensen dan zij. Nu weet ik wel, een wagenmaker is geen boerenarbeider. Maar ook een wagenmaker moet van het gevensheden leven. En in zekere zin is ook een wagenmaker werknemer van de boeren, zei Meeuwis smakelijk op zijn pruim kauwend. Ik heb er nooit iets van gemerkt, zei Thijs. Maar ik kom ook bijna nooit bij Van der Grient. Altijd komt Bas naar mij. Hij zag dat het bij moeder Willemijn beter is dan op bouwlust. Bas is een beste jongen, zei Meeuws nadenkend, terwijl hij een straal tabaksap handig in de kolenbak spuwde. Maar vrouw van der Grient is een ongelukkige vrouw. Thijs Liesveld keek de stroper nauwlettend aan. Hoe weet jij dat, Meeuws? Vroeg hij. Meeuws Veldtoen lekte eens aan zijn snor en trok aan de punten. Het is beter gezwegen dan van het spreker hinder gekregen. Thijsje, zei hij, maar neem één ding van mij aan, jongen. Simon van der Grient deugt niet. Ik zag niet dat hij zijn boel verhabben zakt. Helemaal niet. Hij deugt niet op een ander terrein. En dat weet ik. Thijs Liesvelds gezicht werd rood. Hoe kun je dat nu zeggen, Meeuws? Zei hij verontwaardigend. Simon van der Grient is een rijk gezeten boer en al zijn vaderen voor hem. Bovendien is hij een kerksman. Iedere zondag is zijn plaats bij dominee Talma bezet. Je kunt nog wel wat van hem leren, Meeuws. Jou zie ik er nooit. Nee, zei Meeuws wat afwezig. Inderdaad, mij zie je er nooit. En dat is heel niet in orde. Dat geef ik toe. Toch zou ik niet graag met Simon van der Grient willen ruilen. Ook al zet hij dan een put in de kerk. Als Talma wist wat ik weet, dan zou hij er precies zo over denken. Maar de tijd zal het leren, zou mijn grootmoeder zeggen. En dat mens had meer verstand dan wij samen. Thijs, jongen, ik wil je niet jagen. Maar als Bas nu vanavond komt, moet je niet te lang bij me blijven. Thijs Liesveld lachte alweer. Je hebt gelijk, Meeuws. Straks vroeg je of ik nu al weg moest. En nu zeg je dat ik moet opschieten. Ik zal bij het weggaan even naar je blinden kijken. En dan hoop ik dinsdagavond even aan te komen. Doe dat, Thijs. En een goede zondag toegewenst, zei Meeuws. Thijs vertrok. En Meeuws bleef nog even bij zijn nieuwmodische kachel zitten. Hij kauwde heftig op zijn pruim. Je kunt toch niet zeggen, die jongen, nee, kan het toch niet tegen die jongen zeggen, zei hij half hardop. Ik heb me al te ver uitgelaten. Ik wou dat ik het nooit gezien had. Meeuws viel in diep gepeins. Meeuws trok zo nu en dan eens hard aan de punten van zijn snor. Dat deed Meeuws altijd, als hij in de nesten zat. Pleun Bijl had eens gezegd dat als Meeuws aan zijn snorpunten trok, als hem wat gevraagd werd over stroperij of zo, dat Meeuws er dan niet vrij van was. De Noordenaren schudden dan het hoofd. Die nachtwaker had altijd van die rare ideeën. Meeuws was opgestaan en liep doelloos in zijn kamertje op en neer. De stroper had geen beste zaterdagavond. Er zat hem iets dwars. En hij wist niet wat hij eraan doen moest. De zondagmorgen kwam de zon schitterend op en goot haar gouden stralen over de slaperige dorpje. Nu waren er geen gehaaste arbeiders. Alles ademde rust en vrede. Uit de smederij klonk niet het gehamer op het aanbeeld en de wagenmakers werkplaats bleef gesloten. Toch waren er al mensen in de weer. De melkers waren wel op en voor de zon opkwam waren ze uit hun bedsteden opgestaan en hadden gauw een kop thee gedronken en een boterham naar binnen gewerkt. Sommigen hadden zich ook een lek met een hangdoek gegeven om een beetje wakker te worden. De koeien waren nu in de wei en dat betekende dat je soms een eindje van de stee moest gaan melken met de melkros. Dat gaf weer meer werk, want je moest een paard inspannen en naar het weiland gaan. Je moest, als je klaar was met het werk en met de melk, weer op de stee brengen en het paard weer uitspannen. Als je de zondag had van het voeren, dan kon je niet naar de kerk. Anders ging het nog net. Maar je moest wel vroeg beginnen, wilde je om 10 uur opgepoetst onder het werk, onder het woord zitten. Op bouwlust waren de melkers ook al vertrokken. Toen boer van der Grient opstond en geeuwend door het raam de mooie zondagmorgen begroette. Simon van der Grient was een grote, sterke kerel, die wat te zwaar was. Hij was niet onknap, maar zijn ogen hadden iets dat vreemden geen vertrouwen inboezemde. Men vertelde wel op de nood dat zijn vader, de oude Bas van der Grient, heel wat met zijn zoon Simon had meegemaakt. In zijn jonge jaren was hij een bezoeker geweest van de kroegen en zijn mes zat los in zijn zak. Oude Noordenaren vertelden nog wel eens dat oude Bas in der tijd met kunst en vliegwerk zijn Simon uit het gachot had weten te houden, omdat hij een Beierlander aan het mes had geregen. Hij had oude Bas een bonk geld gekost en advocaten uit de stad Dort hadden zich bijna het kruis uit hun broek moeten praten om Simon uit het gevang te houden. Na dat akkefietje was hij al gauw met Kniertje Maasdijk getrouwd. En toen was hij heel wat rustiger geworden. Het duurde wel even, voordat Bas geboren werd. En daarna was er nooit meer een wieg aan te pas gekomen op bouwlust. Oude Bas en zijn vrouw waren rustig gaan leven. En dat had niet eens lang geduurd. Want de oude Bas en zijn vrouw waren 14 dagen na elkaar begraven. De mensen zeiden dat de oude mensen niet meer tierden toen ze de boerderij verlaten hadden en de jonge Simon daar met zijn kniertje de scepter voerde. Nee, de oude Bas en zijn vrouw waren voor hun tijd een nette boer en boerin en geen mens had ooit een kwaad woord over hen gehoord. Maar die Simon, nou, dat was me er eentje. Maar nu was het een keurige boer. En het enige wat hem van hem te zeggen viel, dat hij zijn neusje wel lustte. Maar die waren er wel meer op de nood. Wel was het sommigen opgevallen dat Kniertje na de geboorte van Bas niet meer zo tierig was. Nu waren de Maasdijken nooit van de sterksten geweest. Kniertje was ook maar alleen met een broer uit een nest van 9 overgebleven. De kindersterfte was nog groot in die tijd. Neem nu Pleun Bijl met zijn vrouw Maaike. Hoeveel kinderen hadden die al niet weg moeten brengen naar de dodenakker? Maar dat ook bij de boerenfamilies voorkwam, was toch wel een teken van zwakte. Immers een arbeider kon aan zijn kinderen lang niet alles geven wat ze nodig hadden. Het gebeurde vaak dat de kinderen maar een paar dagen of weken oud werden. Dan kregen ze de spruw, gingen maar de dag achteruit en stierven. Alleen de sterken die de spruw overleefden, bleven in leven. Als ze tenminste geen last kregen van de ingewandziekte. Daar stierven ook veel zuigelingen aan. Verder was er de ziekte, waar veel jongeren en ook wel ouderen van heen gingen. De tering werd het genoemd. En als de tering een snel proces had, de vliegende tering. Vooral bij landarbeiders kwam die ziekte veel voor. Ze voelden zich dan minder lekker en op een kwade dag kregen ze een bloedspuwing. Dat was meestal het begin van het einde. Het was ook de zuigelingensterfte die zowel dominee Talma als dominee Rudolf met grote zorg vervulde. Ze begrepen dat het kwam door de weinige hygiëne en door de krappe huisvesting. Boer van der Grient, die voor het raam de zondagmorgen inblikte, had er echter nog nooit aan gedacht. Hij was veel te veel met zichzelf ingenomen. Hij had een mooie boerderij en geld op de voorhand. Misschien werd er binnenkort ook nog wel in de kerkvoogdij gekozen. En de burgemeester groette hem altijd heel minzaam. Hij was een man van gewicht op de noot geworden. Hij was toch prachtig de laatste tijd. Kom, hij zou zich gaan aankleden en eens kijken of vriendje de dienstmeid al wakker was. Die behoefde nooit mee te gaan melken. Want dat wilde Simon van der Griend niet hebben. Hij mocht die vriendje uit dort wel. Kneertje moest niet veel van haar hebben. En zei altijd dat vriendje meer belangstelling had voor haar eigen persoontje dan voor haar werk. Maar Kneertje moest de meid toch houden. Want daar had de boer Simon wel reden voor. Bovendien was er iets gebeurd dat gelukkig goed afgelopen was. Simon fronste zijn wenkbrauwen, terwijl hij zich met de bonte handdoek afdroogde bij de pomp. Het had hem wel wat guldens gekost, maar het gevaar was toch bezworen. Drommels, verbeeld je dat het doorgegaan was of uitgekomen. Dan had hij zijn plaats in de kerkvoogdij, die zo aanlokte, wat kunnen vergeten. En met Kneertje zou dan geen huis meer te houden zijn geweest. Maar gelukkig was alles weer in orde. En er was geen haan die ernaar kraaide. Vintje zou er nooit over spreken. Want dan zou de mening van de dorpelingen zich ook tegen haar keren. En ze had het hier goed. Ze ging heus niet graag terug naar Dort, want daar had ze het ook niet zo lekker gehad. De boer schoot in zijn boezeroen en vroeg zich af of Kneertje al was opgestaan. Gisteravond had ze weer zinkens in haar hoofd gehad. En ze zag zo wit als een doek. Nee, die Maasdijkjes waren ook niet de sterksten. Terwijl de boer naar de grote boerenwoonkeuken liep, hoorde hij de melkkros thuiskomen. En de jonge vrolijke stem van zijn zoon Bas. Bas riep iets aan de knecht. Boer van der Griend glimlachte. Bas leek sprekend op de man waar hij naar heette. Zijn vader was ook altijd een vrolijke baas geweest. Hij moest in zijn hart toegeven dat zijn vader echter heel wat ernstiger leefde dan hij. Dat ging met Bas precies dezelfde kant uit. Bas hield ook geen afstand. Hij had bijvoorbeeld Thijs Liesveld, de wagenmaker, als vriend. Hij had daar wel eens iets van gezegd. Thijs Liesveld was toch maar een wagenmaker en heel geen boer. Bas had hem aangekeken, of hij het in Keulen hoorde onweren. Ik vind Thijs een fijne jongen, vader. En ik ben al kameraad met hem vanaf mijn schooljaren. Ik zou hem niet graag missen. En die boerenzoons uit de omtrek zijn allemaal beste jongens, maar ze pasten niet in mijn straatje. Het was vreemd, maar Kneertje had ook veel op met Thijs. Die jongen kwam echter bijna nooit op de boerderij. Hij voelde zeker dat hij bij Simon van der Griend niet welkom was. Bas zat echter dikwijls bij de wagenmaker. En daar hij veel van huis was, zat Kneertje 's avonds vaak alleen. Daar klaagde ze wel eens over. Och ja, hij liep 's avonds wel eens aan bij het café van vrouw van der Dool. Daar pakte hij dan een bettertje en maakte een praatje. Een mens moet toch wat hebben in zijn leven, anders wordt het ook maar een saaie bedoening. Vintje had de morgenboterham al klaarstaan in de keuken. En ze begroette haar boer met een vrolijk goedemorgen. Simon van der Griend plooide zijn gezicht tot een zonnige glimlach. Goedemorgen, Vintje, lekker geslapen? Heel best, boer, dank je wel. Prachtig. Is de vrouw nog niet beneden? Die slaapt ook een gat in de dag. Ze zal straks wel komen, boer. De vrouw ziet er de laatste tijd weer niet zo best uit. En ze is vaak ook in een ongemakkelijk humeur. Je moest dokter van der Spaan maar eens laten komen. Het is dat je me met mij weer voor een jaar hebt ingehuurd. Anders ging ik voort. Ik kan niet tegen die zure gezichten. Sijmen van der Grient ging op een keukenstoel zitten en zei met een zucht: je hebt het hart niet dat je de benen neemt, vind je? Je weet deksels goed dat ik dat niet wil. Moet er soms weer wat nieuws komen dat je zo praat? Stil, boer. Ik hoor je zoon en de vrouw. We praten daar later nog wel eens over. Bas van der Grient en zijn moeder kwamen gelijktijdig binnen. Inderdaad, zag Kniertje van der Grient er niet florisant uit. Ze was bleek en sprak een beetje schorrig toen ze haar man en Fientje goeiemorgen wenste. Bas daarentegen zag er opgewekt en fleurig uit en zijn rosse haren, die nu gekamd waren, glansden in het zonlicht dat de keuken binnenviel. Bas was meewezen melken en hij begon regelrecht tegen zijn vader over de blaarkop, die vanmorgen wat vatsig uit haar ogen keek en ook niet zoveel melk gaf als anders. Ik geloof vast dat die koe niet in orde is, vader. Ik zal er deze week Meeuwis Veldtoen eens bij halen. Die heeft verstand van zieke beesten en hij is heel wat goedkoper dan de veearts. Dat is waar. De stroper had geweldig veel verstand van dieren. Er waren boeren die meer waarde hechten aan het oordeel van Meeuwis dan aan dat van de veearts. Waar Meeuwis die kennis vandaan had, was voor velen een raadsel. Het was waar. Als jonge kerel had Meeuwis altijd bij grote veeboeren gewerkt. En hoewel hij maar een paar jaar school gegaan had, bezat Meeuwis een goed verstand. Zouden we niet beter de veearts kunnen waarschuwen, Bas? Begon zijn vader. Meeuwis Veldtoen is een stroper en ik ben persoonlijk niet erg op hem gesteld. Het is waar, hij heeft ons al een aardig geholpen, maar dat was misschien meer geluk dan wijsheid. De veearts zelf denkt er anders over, vader. Die zegt dat Meeuwis een natuurtalent is. Ik weet zelf ook niet precies wat hij daarmee bedoelt, maar ik weet wel dat hij onlangs bij boer de Ronde zei dat hij hoopte dat Meeuwis er maar niet veel van zijn beroep van zou maken, want dat zou hem een macht aan klanten kosten. Meeuwis heeft toen gelachen en gezegd dat hij persoonlijk meer met vissen op had dan met vee. Vrouw Kniertje vond dat er nu maar begonnen moest worden met eten. Anders kwamen ze te laat in de kerk en ze moesten zich ook nog kleden. Boer van der Grient boog het hoofd en rafelde het om zijn vader af. De familie zette zich aan het ontbijt. In het wagenmakershuis dofte Mientje Liesveld zich op voor de spiegel. Moeder Willemijn mopperde dat Mientje veel te lang voor de spiegel stond. Ze moest haar muts toch al nog goed zetten en intussen vermaande ze haar vader en man dat hij zijn overhemd niet zo moest kreuken en niet moest vergeten zijn haar te kammen. Neem de stof, Kamleen, zei moeder Willemijn. Er zit altijd zaagsel in je haar. En je moest ook weer eens nodig naar de barbier om die pruik van je weer eens te laten knippen. Vanmorgen lag er weer zaagsel op het kussen van het bed. Leen Liesveld wrong zich steunend in zijn overhemd en liet moeder Willemijn maar praten. Op de noord zeiden de mensen dat moeder Willemijn in de wagenmakerij de broek aan had. En dat was ook wel zo. Leen Liesveld zei nooit veel. Maar als hij wat zei, dan was het wel raak. En dan zweeg Willemijn wijselijk, want zo ver kende ze haar man wel. Thijs was al weg. Die was altijd vroeg uit de veren en ging altijd vroeg naar de kerk. Vaak hielp hij de koster, want die man had het druk genoeg. Al was het dan lente, er waren altijd oude vrouwen die een kooltje vuur in hun kerkstoof moesten hebben. Thijs hielp daarbij en ook luidde hij zo nu en dan de kerkklok. Pleunbijl was wat ingenomen met hulp en noemde Thijs zijn hulpkoster. Vader Leen schudde er vaak het hoofd over, maar moeder Willemijn zei dat Thijs daar goed werk mee deed. Als de koster soms eens kwam te mankeren, dan kon Thijs hem met gemak vervangen. De kerkklok deed over het zonnige dorp horen aan de familie Liesveld toog ter kerk. Er kwamen toch altijd veel mensen naar de kerk. Je kon zien dat dominee Talma volk trok. Hij was ook een begaafd spreker en je moest er maar op rekenen dat je hem niet lang op heienoord zou houden. Ouderling Groenendijk zei stevast dat kleine dorpen een kandidaat klaarmaakten voor een grotere gemeente. We zijn eigenlijk een verlengde van de hogeschool, zei de ouderling vaak een beetje schamper. Als ze eenmaal goed hebben en goed hebben leren preken, vertrekken ze en kunnen we weer met een andere leerling beginnen. Een beetje gelijk had die ouderling wel. In de oude dorpskerk had je een vrouwenvak en een mannenvak. De vrouwen zaten rondom de preekstoel geschaard en de mannen zaten daar rondomheen. Volgens Pleunbijl was dat nog een overblijfsel uit de tijd der hagepreken. Dan werden de vrouwen ook omringd door de mannen, want zo'n hagepreek kon verstoord worden door kwaadwillige elementen en dan moesten zo de mannen de vrouwen beschermen. Best mogelijk dat Pleunbijl gelijk had. Het was een vaststaand feit dat nooit een vrouw het gewaagd zou hebben om in de mannenbanken plaats te nemen. En dat nimmer een man tussen de vrouwen zou gaan zetten, dat gaf geen pas. Eén ding was zeker, dat vele jonge mannen die een meisje op het oog hadden, zo gingen zitten dat ze hun uitverkorene konden zien. Niemand had er erg in. Maar Bas van der Grient ging zo zitten dat hij precies Mantje Liesveld zag. Ook Mantje was zich dat wel bewust. Maar zijn vriend Thijs had dit niet in de gaten. Die schoof zomaar met Bas mee en vond het al lang leuk als hij het fraaie snijdwerk van de kansel kon zien. Ja, die Thijs Liesveld was nu eenmaal dol op snijwerk. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd, zong de gemeente. De zon speelde door de oude kerk en dominee Talma zong uit volle borst mee en keek met liefde naar de verweerde gezegden van zijn dorpelingen, die de psalm met overgave zongen. Boer van der Grient zong ook. En terluiks gluurde hij over de rand van zijn psalmboek naar het frisse gelaat van Fientje, zijn dienstbode. Fientje was ook in de kerk, want zijn vrouw had op het laatste moment gezegd dat ze toch maar niet naar de kerk zou gaan, omdat ze zo'n barstende hoofdpijn had. Niet alle mensen waren naar de kerk op de nood. Meeuwis Veldhoen was thuis en zat te peinzen in zijn kleine kamertje. Oude vrouw van der Hof las een preek voor aan haar zieke man. En vrouw Nolen lag nog in bed en las uit een oude schrijver. Er waren ook arbeiders, maar niet veel, die rustig sliepen. Ze gebruikten de zondag om eens lekker uit te slapen. Een arm mens kwam toch al zoveel tekort. Dat ze zichzelf tekort deden, begrepen ze niet. Meeuwis Veldhoen stond zuchtend op en haalde van zijn bedsteeboord een oude, bijna stuk gelezen Bijbel. Hij zette een oude ijzeren bril op, die nog van zijn vader was geweest, en lekte aan zijn vingers. Hij zocht het boek Openbaringen op en las aandachtig het tweede hoofdstuk. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Meeuwis Veldhoen stopte met lezen en dacht na. En de zee was niet meer. Hij verviel weer in diep gepeins. Dank u wel voor uw aandacht.